Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, zeer hartelijk welgekomen in ons programma De Rots in de Branding. Paus Franciscus heeft onlangs officieel aangekondigd dat de archieven van Paus Pius XII vanaf 2 maart 2020 zullen worden opengesteld. Dit vanaf het begin van het pontificaat van Paus Pius XII in 1939 tot aan zijn dood op 9 oktober 1958. Hij hoopt dat dit een impuls geeft aan ernstig en objectief historisch onderzoek dat bijdraagt tot een beter begrip voor de heldere en moedige beslissingen van Paus Pius XII, evenals zijn motieven bij moeilijke beslissingen en zijn menselijke en christelijke voorzichtigheid, aldus Paus Franciscus. Uiteraard weten we dat er niet gewacht werd met reeds zeer vele onderzoekingen. En misschien herinneren sommigen onder jullie zich nog een vierdelige reeks op onze radio over de houding van Paus Pius XII. Een reeks gebaseerd op een groot interview uit 2014 en 2017 met diaken Dominic Oversteins, die reeds in Rome bijna 20 jaar onderzoek doet naar de houding en de handelingen van Pius XII tijdens de Duitse bezetting in de stad Rome. Al die jaren is deze diaken volop bezig met alle documenten, boeken, publicaties bijeen te verzamelen en te bestuderen. En dat met ingenieursbloed in zich, om op een zo correct mogelijke wetenschappelijke en objectieve wijze te werk te gaan. En zo onderzocht hij zowel publicaties van de tegenstanders van Paus Pius XII, maar ook deze van de voorstanders van deze paus. Ook daar moesten correcties gebeuren. Maar hij weerlegde ook met feiten vele beweringen vanuit Joodse publicaties die negatief waren voor deze paus. Een groot probleem bij aanvang was dat vele documenten nog niet vrijgekomen zijn, zoals van de Vaticaanse archieven. Wel kwamen staatsarchieven uit Israël, de Verenigde Staten, Engeland naar buiten met een positieve klank naar Pius XII toe. Zo ook private archieven, zelfs vanuit Duitsland. De pausen Paulus VI en Johannes Paulus II beslisten wel al eerder om delen van het archief reeds voor onderzoek open te stellen. Dat werd dan gepubliceerd tussen 1965 en 1981. Maar volgens diaken Oversteins zullen de archieven die dus vanaf 2 maart 2020 zullen vrijkomen een bevestiging betekenen van wat men nu al weet over de houding van Pius XII ten voordele van de Joden. Heel bijzonder is dat diaken Oversteins zich ook baseert op getuigenissen van overlevenden en nabestaanden in Rome, en met succes. Maar de wonden zitten zo diep dat pas na 70 jaar vele Joden beginnen te getuigen. En ook vele van deze getuigenissen pleiten ten voordele van Paus Pius XII. Zelfs de houding van de Joodse gemeenschap draait minder en minder negatief in hun houding naar Pius de XII. Daaruit blijkt hoe de beweringen van de tegenstanders van Paus Pius XII stilaan kunnen worden ontkracht en feitelijk vandaag de dag reeds zijn ontkracht. Het is dan ook spijtig hoe onmiddellijk na de aankondiging van Paus Franciscus bepaalde grote media het nogmaals nodig vonden Pius XII door het slijk te halen. En alzo, beste vrienden luisteraars, vond ik het nuttig en gepast deze vierdelige reportage nogmaals uit te zenden, gebaseerd op twee grote interviews. Het eerste interview met diaken Oversteins was naar aanleiding van zijn belangrijke publicatie en Osservatore Romano van 12 maart 2014 over de stand van zaken in het onderzoek. En de reden om diaken Dominique nogmaals te contacteren was een groot symposium welke plaatsvond te Rome op 2 maart 2017, waarop de diaken ook was uitgenodigd om een toespraak te geven. Maar voor eerst een klein woordje over de gastspreker. Vlaming diaken Dominique Oversteins werd geboren in 1960 in het Limburgse Genk. Hij studeerde af als industrieel ingenieur in sterke stroom, elektronica in de automatisatie en werkte 5 jaar bij Philips. Maar de roepstem van de heer was sterker en in 1990 trad hij toe tot de geestelijke familie Het Werk en werd in 1997 tot permanent diaken gewijd. Sindsdien vertoeft hij al die jaren in de Italiaanse hoofdstad Rome. Vooraleer we echt starten met de reportage, zou ik toch eerst even de sfeer willen oproepen waarbinnen dit thema te plaatsen is. Reeds decennia lang horen we via de media hoe Paus Pius XII wordt beschuldigd om weinig tot niets te hebben gedaan voor de redding van de Joden tijdens Wereldoorlog II. Nochtans, tijdens en vlak na de oorlog werd de paus als redder van de Joden beschouwd. Zelfs Joodse leiders, onder wie de opperrabbijn van Jeruzalem in 1944, verklaarden dat zij de inzet van de paus en zijn medewerkers nooit zouden vergeten. Ook in Britse en Amerikaanse kranten werd de paus destijds afgeschilderd als de vriend van de Joden. Maar dan kwam een toneelstuk op de planken in 1963, Der Stellvertreter van Rolf Hoogoed, met dus dergelijke zware beschuldigingen naar kardinaal Pacelli en later paus Pius XII. En dit beeld werd een soort van slogan in de vele andere publicaties waarbij auteurs al lang niet meer de moeite namen om hun bewering met echte historische documenten te gaan verifiëren. En alzo verschenen talloze artikels en boeken van zowel tegenstanders, maar ook van verdedigers van Pius XII. Maar telkens verschenen veelal enkel de berichtgeving van de tegenstanders in de grote wereldmedia. En zo verscheen een boek Hitler's Pope, dat in 1999 door John Cornwell werd gepubliceerd en waarin Paus Pius XII werd verweten dat hij onvoldoende heeft gedaan om Joden te redden en waarin hij zelfs wordt voorgesteld als een vriend en handlanger van Hitler. Pius XII was ook nuncius in Duitsland, voor hij paus was. De aankondiging van dit boek verscheen met koppen van letters in de grote kranten over de ganse wereld, ook bij ons. Ondertussen heeft John Cornwell zich publiekelijk verontschuldigd voor zijn vergissing, maar deze rechtzetting verscheen in buitenlandse kranten in kleine lettertjes. Ondertussen zijn al een deel van de archieven in het Vaticaan in het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw vrijgekomen, waarbij alles verwijst naar het feit dat deze paus wel veel heeft gedaan wat in zijn mogelijkheden lag voor de redding van de Joden. Zo verscheen nog in februari 2013 een artikel in de Osservatore Romano met als titel De dollars van de paus tegen Hitler. En de bron van dit bericht kwam uit de nationale Britse archieven, nu pas 70 jaar later vrijgegeven. Ook begin 2013 verscheen bijvoorbeeld het boek The Pope's Jews van de Britse protestantse auteur Gordon Thomas, die het vertekende beeld van deze paus positief corrigeert. In deze inleiding nog een woordje over deze paus Pius XII. Hij werd geboren in 1876 in Rome als Eugenio Pacelli. In 1899 werd hij priester gewijd, bisschop gewijd in 1917 en terstond als nuncius gestuurd naar Duitsland in München en in een tweede periode vanaf 1925 in Berlijn. Dit is een zeer belangrijk feit, want Hitler en het nazisme kwamen volop naar buiten. In 1929 werd hij kardinaal en staatssecretaris onder paus Pius XI. En in 1939 volgde hij de paus op onder de naam van Pius XII. Hoog tijd voor een stukje muziek. Beste luisteraars, na deze lange inleiding stel ik voor aan te vatten met de reportage, dus gebaseerd op het interview van 2014 en het update-interview van augustus 2017. En ik vat aan met te situeren over welke periode het gaat te Rome. Rome werd door de Duitsers bezet op 8 september 1943. 5 weken later, op 16 oktober 1943, vond de grote razzia van de Duitsers in de stad plaats, waarbij Joden werden gearresteerd, zeer snel gedeporteerd naar Duitsland en bijna onmiddellijk vermoord in de Duitse concentratiekampen. Het jaar daarna, op 4 juni 1944, volgde dan de bevrijding. Uiteraard is de periode voor de razzia ook van belang, om te weten hoeveel Joden er waren in Rome en ook hoeveel er werden verborgen. Ook van belang is te weten hoeveel er werden gearresteerd, onmiddellijk vermoord, of eerst gedeporteerd, maar ook toch vrijgekomen zijn voor de deportatie. En uiteraard de grote vraag is, door wie werden ze verborgen en toch gered? We weten nu ook dat er voor die 16e oktober, de dag van de razzia, een 10.000 Joden in Rome vertoefden. Een 8.000 Romeinse Joden en 2.000 vreemde Joden, dus van buiten Rome. Zo vinden we hen allemaal terug in de private huizen, in de bergdorpen rond Rome, in kloosters en op Vaticaanse grondgebieden. Diaken Dominique Overstijn, zal u horen, gebruikt in het interview het woord Hebreërs in plaats van Joden, omdat het in het Italiaans wel nog gebruikelijk is. Diaken Dominique heeft het voor eerst over zijn opdracht. Hoe ziet hij dat?
Ik ben in 1990 naar Rome gegaan om daar mijn studies te doen. 6 jaar daarna werd mij gevraagd om eens een overzicht te maken van de ganse erfeniszaken wat we hebben gekregen van Pius XII. En daar ben ik al mee bezig vanaf 1996. Dat betekent al 18 jaar. En met dat te volgen heb ik ook veel krantenartikels gevonden uit de jaren 60, 50, 70, 80, die een schoon beeld vormden van wat er allemaal gebeurd is met deze paus. En ik ben een ingenieur, ik ben een vriend van de waarheid, en ik heb gezien dat hier de waarheid soms met grove voeten werd betreden. En daarom wil ik me graag inzetten voor de waarheid, het juiste geschiedkundige beeld van Pius XII meehelpen naar boven dragen, omdat de voorbeelden uit de praktijk, uit de geschiedenis, de voorbeelden die we hebben gevonden, bewijzen allemaal eenduidig wat deze paus heeft gedaan voor de kerk, maar ook voor de Hebreërs te redden.
Daarom pleit de diaken en streeft hij naar een correct historisch onderzoek met gestaafde feiten. En niet alleen om Pius XII vrij te pleiten van alle beschuldigingen tegen hem, maar ook om de Joden te overtuigen en hun visie ook te doen bijdraaien. En zoals reeds vermeld, verscheen van diaken Overstijn zijn eerst groot verslag op 12 maart 2014 in de Osservatore Romano. Zo toont hij aan dat er ook uiteraard niet alleen moet gecorrigeerd worden bij de publicaties van de tegenstanders van deze paus, maar ook bij de verdedigers van deze paus, die dan soms wat overdrijven. Het gaat om het zoeken van de objectieve waarheid.
De laatste studies meer en meer naar boven halen. Het blijkt heel duidelijk welk clichébeeld vindt men terug in de literatuur als men nagaat over wat, als men naleest over wat met de Hebreërs in Rome gebeurd is, vindt men zeer vele beschrijvingen terug die alles zeer vereenvoudigen. Men zegt dikwijls dat bijna 90% van de Hebreërs overleefd hebben in Rome en gered zijn door Pius XII, zonder daarbij te geven op welke referentie slaat deze 90%. Laat ik zo zeggen, ik kijk niet naar de argumenten van de verdedigers of van de tegenstanders, maar ik heb gewoon onderzocht wat zeggen 3000 gegevens en dan gekeken wat betekent dat. Zo eenvoudig is het. Het is niet mijn mening, het is gewoon de getuigenissen van de personen. In eerste persoon die getuigen zelf. En dat betekent, daar moet iedereen aan buigen. En dat, dus, dat geeft ons een reiner beeld van wat er gebeurd is. Dat maakt de studie heel interessant. Op het ogenblik, voordat die studie bestond, kan men zeggen dat de studies als het ware waren in twee groepen verdeeld. Verdedigers maken studies van bepaalde sectoren. Hetzelfde doen ook de tegenstanders in bepaalde sectoren. Maar niemand heeft geprobeerd als het ware één grote studie te maken van het totaal, van alle sectoren, systematisch door. Dus wat de tegenstanders zeggen, maar ook wat de verdedigers zeggen, en dat beoordelen dan aan de realiteit dan. En dat maakt het in die studie interessant, omdat het is een overzicht van alles. André Riccardi heeft gewoon ook een bepaald overzicht gemaakt, maar van bijna alles. Dus gedeeltelijk heeft hij het gedaan. Federica Barossa had het ook al gedaan, maar slechts op 40 gegevens gezien, terwijl deze studie staat nu op 3000 gegevens gebaseerd. De studie is niet een zaak van voor- of tegenstand, het is een derde invalshoek, namelijk, wat leren ons de getuigenissen van de personen zelf? En zij hebben de autoriteit om als eerste persoon te spreken. En dat betekent, we luisteren naar wat zij te zeggen hebben, en dat wordt dan onze mening, zo eenvoudig is het. Ja. En dan moeten daar alle fantasieën, alle interpretaties, alle wat men denkt, wat men voelt, moet geherijkt worden aan deze standaard. Het is een standaard, zo eenvoudig is het. Bijvoorbeeld, wat de verdedigers getallen op tafel hebben gegooid, van we denken dat is zoveel, of zoveel, of zoveel, hebben ze daar niet direct de fundering van gegeven van Hebreërs die dat bevestigen. Hetzelfde probleem vinden we ook in het kamp van de personen die de tegenstanders van Pius XII. Die gooien ook getallen op tafel zonder ze te funderen. Terwijl wat wij hebben gedaan is gewoon getuigenissen onderzocht, geclassificeerd, nagegaan. Waar waren ze? Waar hebben ze overleefd? En daarna gewoon geteld, wat hebben we ter beschikking? Wat betekent dat? En wat kunnen we verwachten?
In het interview van 2014 haalde diaken Oversteins twee voorbeelden aan waarbij de voorstanders inderdaad getallen van geredde Hebreërs opgaven, maar niet gesteund op objectieve gegevens. Zo haalde diaken Oversteins een studie naar boven van de Israëlische diplomaat en Joods theoloog Lapide Pinkas. Deze man vermeldt in zijn studie van 1967 het feit dat 3000 Joden zouden gered zijn in Castel Gandolfo. Alzo ook 400 Joden bij de Palatijnse garde. Deze gegevens zijn nu vandaag onjuist gevonden volgens onze interviewer. En het toont de correctheid en de objectiviteit aan van zijn onderzoek. Hij laat ons aanvoelen hoe zo een onderzoek gebeurt.
Als we nu gaan kijken bij Castel Gandolfo, blijkt voor 3000 gered wat de verdedigers zeggen, en hier als zijnde de hoofdrichtinggever is Lapide Pinkas, blijkt dat geen enkele Hebreër heeft op dit ogenblik al bekendgemaakt dat hij daarover leefde. En dit is een argument, dat moeten we ernst nemen. We moeten vragen van, wat betekent dat? Kan dat? En wat betekent dat niet alleen er bestaan geen Hebreërs, geen enkele op de domelijk die bevestigd heeft dat hij daar overleefd heeft, maar ook nog dat dus de beheerder van Castel Gandolfo tijdens de nazi-bezetting in Rome, Emilio Bonomelli, en die heeft een dagboek geschreven over de geschiedenis wat daar gebeurd is in Castel Gandolfo. Bijna om 3 dagen heeft hij daar informaties in staan. Als we dat nalezen, vinden we dat terug. Enkele families van Hebreërs, dat zijn 12 personen, die gedoopt waren, die daar de mis aan het vieren zijn boven in een verdiep, klein verborgen in een kamer. In Casa Gandolfo. Maar wat gebeurt er? 2 maanden daarna wordt daar Casa Gandolfo, dat is de 10e februari, wordt het zeer zwaar gebombardeerd. In Casa Gandolfo zijn 800 doden gevallen. Burgers allemaal. En wat gebeurt er? Dit ganse appartement, dit ganse gebouw wordt vernield. En men vermoedde heel sterk dat deze 3 families ongeveer ook gedood zijn geweest daar. Dat is 1 zaak. In dat dagboek dat vinden we niet terug dat daar Hebreeërs zouden zijn geweest op 4 juni. 20 jaar na de bevrijding van Rome geeft diezelfde man zijn dagboek opnieuw uit met een eigen voorwoord. En schrijft nog altijd niet van grote groepen Hebreeërs die daar verborgen waren. Dus dat is het 2e argument tegen de 3000. Een 3e argument tegen dat het daar bevestigd dat er niemand was, was dat geen enkele medewerker van arbeiders van die waren Casa Gandolfo heeft positief bevestigd dat hij een Hebreeuwse familie heeft gezien of geholpen. Een 4e argument tegen dat het bevestigd is heel eenvoudig, namelijk dat het was niet de strategie van Paus Pius XII om grote verzamelingen van Hebreeërs te hebben op zijn gebieden. Waarom? Het Vaticaan is meer bekend dan Rome. Dat betekent, is ook meer gevoelig voor vijandelijke aanvallen of oorlogsagressiviteit. En daarbij was de strategie van het Vaticaan, van Paus Pius XII, van kleine groepjes verspreiden op verschillende, de meest onbekende plaatsen in Rome. Om zo de grootste kans te hebben voor te overleven. We kunnen nog meer informatie geven, maar dat is al voldoende om aan te duiden van, kijk, Casa Gandolfo heeft deze grote groep niet gehad.
En diaken Overstijns gaf nog een ander voorbeeld aan waar gecorrigeerd moest worden bij de studie van Lapide Pincas ten voordele van Paus Pius XII. Lapide Pincas schrijft daar over de redding van 400 Joden bij de Palatijnse garde. Dat was een militaire eenheid van de kerkelijke staat ter verdediging van aanvallen van buiten. Zo vochten zij tegen de SS-troepen. Deze Palatijnse garde werd opgeheven door Paus Paulus VI in 1970. De diaken vertelde hoe er geen getuigenissen bestaan over deze 400 Joden.
We vinden geen getuigenissen daarbij. Als je zegt 400, moet je toch 1, 2, 3, 4 vinden of gewoon toch enkele die dat bevestigen. En voor lange tijd was daar niemand bekend. Men heeft slechts op het ogenblik eentje gevonden, dus enkele jaar geleden 1 persoon gevonden, die daar inderdaad verborgen was. En zijn zoon heeft daarvan getuigenis afgelegd dat inderdaad zijn vader erin verborgen was. Maar er is een probleem met de Palatijngarde, dus de Palatijngarde. Dat is het volgende, namelijk dat kardinaal Pietro Palazzini in een publicatie gedaan in 1995 zegt dat de Palatijnse garde, de Palatijnse wacht, was meer een structuur waarin dat gered werden Italiaanse soldaten. Dus Italiaanse burgers. En dat kan men ook goed begrijpen, omdat die staan direct uitgeleverd aan de buitenkant op de straat te wachten voor de deur. Een confrontatie direct tegenover dan 1000 soldaten, nazi's. En dat is niet wijs van daar al Hebreeërs te plaatsen oog in oog met hun. Dat zou gewoon al zeer delicaat zijn. Alles bij elkaar genomen bleek eerder te zijn voor het redden van Italiaanse soldaten. Wanneer we nu gaan kijken naar het getuigenis, wat we kunnen lezen van die 1 Hebreeër die daar overleefd heeft, stellen we vast verschillende zaken. Het eerste is namelijk dat hij daar met groot toeval is terechtgekomen omdat een familielid, een achterneef, werkte in het Vaticaan. En niet iedere Hebreeër kan zeggen dat hij iemand heeft die werkt in het Vaticaan. Tweede, als we dat getuigenis doorlezen, is er geen melding van een tweede die hij ziet die daar verborgen is in deze structuur. Voorlopig zetten wij die Palatijnswacht zetten wij gewoon op heel laag. La
Ουρανού λοταχτή. Μη ασέρ καβάνερο ουβέ αφαρνίθμαν δε χυμάρ λόγια ήρω λόγια χτυρό ρεχάν εις οτά הניצחון ולא שירי הלל לכן רק שירו שיר לשלום אל תלחשו תפילה מוטב תשירו שיר לשלום בצעה כגדולה להורפים ועיניים ותקווה לא דרך כוונות שיר שיר לאהבה ולא לניצחונות אל תגידו יום יבוא הביאו את היום כי לא חלום ובכל הכיכרות הרי הוא רק שלום לכן רק שירו שיר השלום אל תלחשו תפילה מודעת השירו שיר השלום
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden, deze twee voorbeelden geven ons een mooi idee hoe zorgvuldig en objectief het onderzoek gebeurt door diaken Oversteins. Hij liet ons ook aantonen dat de serieuze verdediging van Pius XII nogal traag op gang kwam. Uiteraard ontbreken nog de Vaticaanse archieven die nog niet werden vrijgegeven buiten een beperkt aantal aanvang in de jaren 80 van de vorige eeuw. Maar er kwamen wel, zoals reeds gemeld, andere vrij.
De verdediging kon ook beginnen al met het opwerken van archieven buiten het Vaticaan. En daar is een geweldig lange tijd voor nodig geweest om vele gegevens van wat er gebeurt, langs alle kanten op te werken. En nu zijn we 70 jaar daarna. Nu beginnen daar de resultaten, de vruchten van al deze studies, geweldige positieve vruchten te dragen. De recente studies, die steeds meer, als men dat zo overloopt, van de laatste 3 jaren, zeer gespecialiseerd zijn, wijzen allemaal een voordeel van hem uit. Ook Hebreeuwse archieven. Er zijn in Israël 15 verschillende Hebreeuwse archieven ter beschikking over die tijd. We hebben daar ook de archieven uit Amerika van Roosevelt en zijn brieven met de paus en ga ze maar door. We hebben veel archieven met de diplomatie van Amerika met de paus, maar ook de Engelse diplomatie en de paus in de staatsarchieven van Engeland en van Amerika al vrijgegeven, al lang gepubliceerd. En als we dat allemaal samen nemen, komen we aan een positieve visie van hoe de paus Pius XII aan het helpen is langs alle kanten, of wil helpen, of gewoon hoe hij ingesteld is anti-Hitler langs alle kanten. We hebben ook een ganse reeks private archieven die bestaan. We hebben ook nog dan Duitse archieven van de nazi's die pas nog zijn gevonden en gepubliceerd en bestudeerd en gaan ze maar door. Dus er bestaat heel wat archiefmateriaal. En nu komt ook nog bij dat bijvoorbeeld in de laatste 15 jaar, hè. Dan hebben de Hebreërs zijn dan begonnen met zelf een getuigenis af te geven. Na 70, 60 jaar van wat daar gebeurd is. En dat zijn geweldige documenten die als eerste persoon getuigenissen ons laten zien wat daar gebeurd is en hoe de kerk aan het helpen was, inclusief Pius het Waarde.
Zo haalt diaken Oversteins het studiewerk aan van Liliana Picciotto, Italiaanse historicus, voornamelijk geïnteresseerd in de Joodse cultuur in Italië. Sinds 1986 is zij verantwoordelijk voor de identificatie van de namen van die Joden die werden gevangen genomen. Zij kreeg toegang tot gevangenissenlijsten, ongepubliceerde archieven, maar ook documenten van het concentratiekamp Auschwitz en zelfs uitzonderlinge toegang tot de Joodse archieven in Yad Vashem. De Joden waren vooral geïnteresseerd hoeveel mensen van hun volk werden gearresteerd, gedeporteerd en vermoord. Maar uiteindelijk, verklaarde de diaken, bevonden zich in de Joodse archieven maar een 140 getuigenissen van Italiaanse families die Joden hadden verborgen. Wat toch zeer weinig was als we weten dat er circa 10.000 Joden zich in Rome bevonden op dat ogenblik.
En dan hebben we daar een jarenlange studie van Liliana Picciotto, die erin geslaagd is van een eerste overblik te krijgen van alle Hebreërs van Italië die gedeporteerd zijn en wat in de geschiedenis is gebeurd. Dat heeft ze kunnen samenstellen aan de hand van lijsten van spoorwegen van Italië die iedere naam die daar gedeporteerd werd opgeschreven heeft. En zo hebben we dan sinds 1991 in de hand een lijst van personen die gearresteerd en gedeporteerd zijn. De derde editie zal uitgekomen daarvan in 2008-2009. Interessant is van dat boek is, dan kunnen we ook eens gaan kijken welke personen zijn gearresteerd in Rome en de geschiedenis hoe het verder is afgelopen. Dat geeft ons voor de eerste keer dan ook een duidelijker inzicht in het aantal gearresteerden en gedeporteerden en desnoods ook vrijgelaten. Dan is er ook nog een tweede zaak gebeurd dat 50 jaar na de bevrijding van Rome, dan waren daar zo in de Hebreeuwse gemeenschap slechts ter beschikking 140 getuigenissen van Italiaanse families die Hebreeuwse families geholpen hebben. En dus relatief weinig is dat. We spreken hier over 8000 Romeinse Hebreeërs, nog 2000 vreemde Hebreeërs, in totaal 10.000 personen. En we hebben daar maar slechts 140 getuigenissen van, dus relatief weinig. Hoe komt dat? Het drukt uit wat daar gebeurd is. Die ganse stress, die ganse spanning om te overleven, leven en dood. Bijna iedere Romeinse, Hebreeuwse familie is getekend met één of meerdere personen die gedeporteerd werden. Bij deze is het zo dat het spreken daarover gaat na 60, 70 jaar. Een beetje, 10 minuutjes maar, is genoeg. Maar dan niet te lang of ze vervallen terug in het trauma. Terwijl personen die echt overleefd hebben, die zijn in staat daar over te spreken langer, zonder problemen. Dus dat is heel duidelijk daar, hoe de familie aan de binnenkant getekend is, wie daarover spreekt. En ik heb al met enkele van hun gesproken, en dat betekent, je voelt heel duidelijk aan, dat is daar gewoon een heel zwaar lijden. En slechts 60 jaar daarna, 65 jaar daarna, 70 jaar daarna, zijn enkele van hen al in staat daarover te spreken. Maar ook personen zelf hebben al eigen boekjes daarover gepubliceerd, hun eigen geschiedenis. En dat is van belang te zien, deze ontwikkeling van de laatste 15 jaar, wat daar gebeurd is. En nu is er een zee van informatie vrijgekomen die van belang is om onderzocht te worden, bestudeerd te worden. Ik moet daarbij vermelden dat ook bij die Italiaanse families zelf die geholpen hebben, komt ook voortdurend naar voren die grote nood waarin de Hebreeërs waren, maar ook zijzelf met hongersnood. Dus aan alle kanten, die mensen hebben echt brood van hun afgespaard om te delen met deze personen.
Beste luisteraars, we benaderden al enkele bestaande onderzoeken en publicaties en daarom stel ik voor enkele van dichterbij te gaan benaderen. Zo viel de naam reeds van de Israëlische diplomaat en Joods theoloog Lapide Pinkas. Hij werd geboren in 1922 in Wenen en overleed in 1997. Hij stond bekend om zijn kennis van het Nieuwe Testament en zijn belang voor de Joods-christelijke dialoog. In 1967 publiceerde hij een boek waarin hij alles verzamelde van wat Pius XII had gedaan voor de redding van de Joden in Europa, en dit met vele cijfers.
Hij heeft daar een boek geschreven en dat was als het ware de eerste grote verdediging in een groot boek samengevat van wat Pius XII zou gedaan hebben tot het redden van de Hebreeërs in Italië, maar ook in al de bezette gebieden. Interessant voor dat boek is, daar komen al zeer vele aantallen naar boven, wat en hoe en waar heeft Pius XII heeft geholpen. Maar het probleem van het boek is, hij geeft geen referentie aan. En daardoor is het boek indicatief voor de verdediging, wat wij ongeveer kunnen verwachten. Terwijl voor de tegenstanders is het gewoon wordt afgewezen als zijnde ongegrond. Dus geen documenten of geen Hebreeërs die het bevestigen. Ik heb een voorstudie gemaakt, het was in 2008, 2009, over wat er in Rome alleen al was gebeurd. En daar heb ik gekeken naar wat deze Hebreeër, dus Pinkas Lapide, heeft onderzocht, gezegd. En wat blijkt dan? In 2008 was de stand van de verdedigers, van wat ze hadden al gevonden voor Rome, kan men eenduidig zeggen, is alleen maar de bevestiging van wat Pinkas Lapide daar schrijft. Dus van 20 bronnen, als we die dan samenleggen, statistisch onderzoeken, blijkt het eindbeeld wat eruit komt exact te zijn wat Pinkas Lapide heeft gezegd.
Dus het cijfermateriaal in het boek van de Israëlische diplomaat en Joods theoloog Lapide Pinkas uit 1967 werd onvoldoende gestaafd met referenties. Maar desondanks blijken de cijfers toch grotendeels te kloppen met de hedendaagse resultaten. Zo komen we bij zuster Grazia Loparco, professor in de kerkgeschiedenis aan de pauselijke faculteit Auxilium. Maar diaken Oversteins vermeldt dat een andere zuster, Margarita Marcione, al vroeger in 1997 het voortouw had genomen. Zij is een Amerikaanse zuster, professor en dokter in de filosofie, die zich in haar latere jaren voor de verdediging van Paus Pius XII heeft ingezet. Beiden konden aantonen uit getuigenissen van Joden zelf hoe ze gered werden dankzij Pius XII. Het werd als het ware de start van het onderzoek naar de kloosters die Joden hebben verborgen.
We begonnen in 1997, was het waar de eerste poging gedaan van zuster Marcione Margherita om aan te duiden in Rome enkele kloosters, 5, met de lijsten van de Hebreeërs die daarin verbleven zijn. Hoe Pius XII ze gered had, met getuigenis erbij van personen, van zusters, en van de Hebreeërs zelf die zeggen hoe dat ze daarin zijn gekomen en hoe de Pius XII hun gered had. En dan begint daar een beweging zeer snel van niet weinige geschiedkundigen. Die beginnen dan andere kloosters te zoeken, andere kloosters te onderzoeken. En dan is het dan als het ware zuster Grazia Loparco, de eerste die daarvan een systematische studie maakt. Waarbij ze dan van al de bekende kloosters die tijd al, 168, probeert aan te duiden van ieder klooster welke documenten en archiefstukken bestaan daar. Met bijbehorend aantal.
beste luisteraars, we overlopen dus enkele onderzoekers van de velen die Pius XII verdedigen. En aangehaald door onderzoeker diaken Dominique Oversteins. En zo komen we bij een volgende zuster, de Duitse zuster Madre Pascalina. Van 1917 tot 1958 was zij de secretaris en huishoudster van paus Pius XII, ook reeds toen hij nuncius was in Duitsland. Ze hield zich ook actief bezig met de pauselijke liefdadigheidsinstellingen en uiteraard ook tijdens de oorlog.
Tijdens de vervolging in Rome, dan zijn we daar van 8 september 1943 tot 4 juni 1944, was in Rome zo dat er was oorlogstijd. Er waren al enkele zware bombardementen gebeurd op Rome, met tot in totaal 1800 doden met die twee bombardementen van 19 juli en van 13 augustus 1943. Daar is chaos, ook hongersnood. En vanuit deze hongersnood leidt zij dan, georganiseerd door Paus Pius XII, een bepaalde voedselbank. En gaat zij regelmatig voedsel brengen in bepaalde punten, zodanig dat kloosters in die omgeving daar voedsel kunnen halen voor de personen die verborgen zijn. Zelfs dikwijls gaat zij ook in bepaalde kloosters zelf nog extra voedsel brengen voor de personen die daar verborgen zijn. Dat is ongeveer de functie van Madre Pascalina. Voor zover nu bekend, nu nog niet de archieven vol geopend zijn, wat we kunnen zeggen over haar werk daar zo. Pius XII liet niet alleen verstoppen, maar gaf ook eten waar dat hij kon. Niet overal, waar dat hij kon.
Diaken Oversteins haalt nu nog enkele onderzoekers naar boven. Twee andere namen zijn reeds even vermeld. Zoals historicus Andrea Riccardi, stichter van de San Egidio-gemeenschap en zelfs gewezen minister in Italië.
Andrea Riccardi heeft in 2008 een zeer belangrijk werk gedaan. Hij heeft geprobeerd op grote basis een overzicht te vormen van wat er allemaal gebeurd is in Rome, de ganse zaak te reconstrueren. Van de voorgeschiedenis van september tot aan de bevrijding. En dat gezien vanuit het kamp van de bevrijders, het Nationalistisch Front, maar ook aan de kant van de nazi's, hoe dat die erop kijken, de kant van de kerk, met Pius XII, en de kant van de Hebreërs. En deze vier worden door elkaar verweven om die ganse zaak door te volgen. Hierbij is van belang dat Andrea Riccardi is dan de eerste, ik herhaal nog een keer, is de eerste die erin slaagt om een ganse lijst te geven van meer dan 55 getuigenissen van Hebreërs die overleefd hebben in privaathuizen.
Er bestaat ook onderzoekingswerk van Frederica Barozzi, gekend onder andere voor een proefschrift aan de La Sapienza Universiteit, Departement Historische Studies te Rome. Maar ook hier weer zijn de getuigenissen, zoals bij Liliana Picciotto, zeer weinig als we weten dat er 10.000 Joden in Rome vertoefden. Dus hier is de studie wel een zeer goede indicatie.
We moeten zeer dankbaar zijn dat deze Hebreeuwse onderzoekster, en haar naam is Federica Barozzi, dat die geprobeerd heeft een eerste overzicht te maken van wat er in Rome gebeurd is met Hebreërs. Daar zijn zoveel zaken met Hebreërs op zoveel verschillende plaatsen in Europa gebeurd, dat het kost geweldig veel energie en tijd om iedere zaak maximaal te bestuderen. En zo hebben dan de Hebreërs dan ook voor de eerste keer in de hand een goede studie, kunnen we zeggen, van wat er gebeurd is met de Hebreërs in Rome. Goede studie is eigenlijk gewoon, men kan zeggen, meer een indicatieve studie. Een voorlopige eerste trendzetter, kunnen we zeggen, met nog voorzichtigheid te lezen. Zij heeft haar studie gebaseerd op slechts 40 getuigenissen van een groep van 140 getuigenissen die 4 jaar daarvoor voor de eerste keer dan gepubliceerd werden door de Hebreeuwse gemeenschap intern gezien. Niet extern, maar gewoon intern was dat. En hierbij, aangezien het gaat om een groep van 10.000 Hebreërs, 40 getuigenissen betekent als het ware dat ieder getuigenis moet 250 Hebreërs hun geschiedenis afdekken. Dat alleen al drukt uit dat het gaat om een zeer summere, indicatieve, voorlopige studie. Dus daarom ook niet verschieten dat in die studie ook enkele conclusies, en zelfs vele conclusies, achterhaald zijn en totaal op het ogenblik gewoon weerlegd als zijn historisch onjuist. Maar in ieder geval, het was een goede poging, laten we het zo positief noemen. Ja. Op het ogenblik zijn er 3000 ongeveer getuigenissen en verslagen ter beschikking van personen wat hun geschiedenis is. En dat betekent op een groep van 10.000 dat één getuigenis gemiddeld afdekt 3 personen. Dat betekent dat de nauwkeurigheid nu van wat we zeggen is 80 keer groter dan die van Federica Barozzi.
U voelt ook hoe de diaken met ingenieursbloed te werk gaat. Maar alzo vermeldde hij reeds in het eerste interview van 2014 hoe de internationale Joodse gemeenschap al in 2005 een eerste bundel publiceerde over de rechtvaardigen onder de volkeren in Italië. En daarom eerst deze uitleg over Yad Vashem. Dit is een officiële staatsinstelling van Israël voor het herdenken van de Joodse slachtoffers van de Holocaust en de redders van de Joden. De instelling is gevestigd in Jeruzalem. Yad Vashem betekent gedenkteken en de naam komt uit een tekst van Jesaja in de Bijbel. Het monument bestaat onder andere uit een herdenkingsruimte, een historisch museum, een hal van de namen, een bibliotheek, een park gewijd aan de rechtvaardigen onder de volkeren. En dat zijn niet-Joden die tijdens de vervolging gratis en onder doodsgevaar Joden hebben gered. Dus in die bundel van 2005 gaat het over Italianen die Joden geholpen hebben in gans Italië. Maar in dit dossier staan uiteraard dan ook een 40 getuigenissen van wat Romeinse Joden hebben meegemaakt. Maar in verband met de houding van Yad Vashem vertelde de diaken iets bijzonders na het vrijkomen begin jaren 80 van een eerste deel van de Vaticaanse archieven uit de jaren 30.
Nadat de archieven van 1939 van het Vaticaan, van het geheime archief van het Vaticaan geopend waren, en nadat die studies bekend werden van Hoepjes 12, ook kardinaal Pacelli, Eugenio, hoe dat hij de Hebreërs heeft geholpen, hoe dat zijn positie was tegenover de Hebreërs en tegenover Hitler, kon Yad Vashem deze extreme positie die ze hadden ingenomen daarvoor niet meer houden. En hebben gewoon daarom dat moeten meer matigen. Ja.
Zo rapporteerde de Joodse gemeenschap in 2015 dat de cijfers van het aantal slachtoffers vermeld op een monument in Rome niet meer correct zijn en verminderd moeten worden. Maar in de volgende uitzending komen we daarop terug. En zo zijn er ook Duitse onderzoekers aan het werk geweest met een studie over verborgen Duitse Joden in Rome met een publicatie in het voorjaar van 2013. Beste luisteraars, de tijd zit er bijna op. Ik stel voor het hierbij te laten in verband met de vele studies reeds verschenen. In de volgende drie uitzendingen gaan we uiteraard dieper in op gans deze problematiek over de houding van Eugenio Pacelli als nuncius in Duitsland en als paus Pius XII in Rome tijdens Wereldoorlog II. Ik zal mijn best doen om het geheel toch overzichtelijk te houden. Zeer hartelijk dank voor het luisteren.
Stop your crying and wipe away your tears. All that you have done for your children will not go unrewarded. They will return from the enemy's land. There is hope for your future. Your children will come back home. I, the Lord, have spoken. Stop your crying. Wipe away your tears. All that you have done for your children will not go unrewarded. Stop your crying. Wipe away your tears. All that you have done for your children will not go unrewarded. They will return from the enemy's land. There is hope for your future. Your children will come back home. I, the Lord, have spoken. Stop your crying. Wipe away your tears. All that you have done for your children will not go unrewarded. Stop your crying, wipe away your tears. All that you have done for your children will not go unrewarded. They will return.